Soms kom je in een land waar je nog nooit bent geweest, waar je je gelijk thuis voelt. Dat je aankomt en er gelijk een deken van warmte over je heen valt. Van 's ochtends wakker worden in je warme, zachte bed. En dat de hele dag lang. Waar je niet verkleumt als je in de regen blijft staan. Waar je voeten worden verwarmd door de warme zee.
Je hoort het begin van de podcast Naar de Oost. En die podcast is uitgebracht door Zola Westerhof. En we zijn zeer vereerd dat we haar vandaag in de studio hebben. Welkom.
Welkom, dankjewel.
Ja, je bent van oorsprong afkomstig uit Eelde. Dus, maar tegenwoordig woon je heel ergens anders, volgens mij.
Ja, dat klopt. Ik woon nu in Arnhem.
Ja, want daar ben je voor de studie heen gegaan. Dus ik ben je te goed op laten informeren.
Ja, dat klopt. Ja, ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd van de opleiding muziektheater. En die is in Arnhem, alleen in Arnhem. Dus,
maar dit is niet de eerste oorloggerelateerde productie die je volgens mij maakt. Want even, als ik me goed herinner, was je ook betrokken bij het Meisje van de Linnenkamer een paar jaar geleden.
Dat klopt, ja. Ik heb eigenlijk ook als mijn afstudeervoorstelling Meisje van de Linnenkamer geregisseerd. Dat was in het familiehotel hier in Paterswolde.
Waar het ook over ging.
Waar het ook echt heeft plaatsgevonden. Dat is dat ging over... blackout. Dat ging over het hospitum. In ieder geval in hospitum in Katwijk. Die is toen gevlucht naar Paterswolde, naar het familiehotel. En daar hebben verschillende bewoners eigenlijk overleefd in de Tweede Wereldoorlog. En dat was onder andere ook voor tuberculose patiënten. En omdat... Die tuberculose patiënten enorm besmettelijk waren, durfden de Duitsers daar niet te komen. En konden ze ook heel veel Joden onderduiken. En de personages, die zijn enorm bekend in Eelde en Paterswolde. Dus dat was heel leuk. Dus ik ben heel blij dat ik dat project heb mogen doen.
Dat was een jaar of 2 geleden, als
ik
niet
vergis. Ja, dat was 2 jaar geleden, ja.
Nou, en nu is dus inderdaad weer een oorloggerelateerd project van je hand gekomen.
Klopt.
Jij bent nog, als ik het zeg mag, behoorlijk jong. Maar wat heb jij met het fenomeen Tweede Wereldoorlog?
Ja, dat weet ik zelf ook niet zo goed. Dat op neef meer blijft dat mij grijpen, denk ik. Ik weet het niet. Ik vind het sowieso wel enorm intrigerend, hoor. De oorlog is een enorm vreselijk... gebeuren. En helaas zitten we nog steeds... we hebben nog steeds geen wereldvrede. Dus we zitten nog steeds in de oorlog met bijvoorbeeld met Oekraïne en Rusland. En dat is er maar een van de vele die er zijn geweest en die nog steeds gebeuren. Dus het blijft denk ik genoeg over te vertellen. En ik hoop dat er op een gegeven moment gewoon geen herhaling meer komt daarin.
En nu heb je het fenomeen oorlog zelfs in je eigen familie teruggetrokken, want daar gaat de podcast over.
Klopt.
Het was, als ik het goed begrepen heb, meer of meer een toevalstreffer waardoor je dit hebt kunnen doen, toch?
Ik ben toevallig, ik was net afgestudeerd, had net Meisje van de Linnenkamer gedaan. Er zat een soort half zwart gat dat je denkt, ik heb helemaal niks meer te doen. Dus ik ging schoonmaken bij mijn opa en oma en... Ik vond daar een brief van Rie. En dat is de moeder van mijn opa. Dat is mijn overgrootmoeder. En die vertelt over haar tijd in Nederlands-Indië daar. Dus,
dat is een ja, ik heb de podcast zelf even zitten luisteren. Want hij is al uit sinds begin
4 mei.
4 mei,
ja,
hè?
4
ja, mei. Ja, dus hij draait inmiddels ruim 4 maanden. Hoe is het met het aantal hits op die podcast eigenlijk?
Ja, het gaat goed. Er zijn heel veel luisteraars en ook heel veel mensen zijn super enthousiast ook. Dus dat is heel fijn. En dus ik hoor ook veel mensen die niet eerder van het onderwerp wisten of er niet zo heel veel over wisten. Dus ik ben ook heel blij dat ik een bijdrage heb geleverd aan dat er gewoon wat meer informatie ook hier over die tijd beschikbaar is.
Ja, want je hebt dus inderdaad een brief van je overgrootmoeder, maar ik kan me niet voorstellen dat dat het enige informatie is waarop je die hele podcast gebaseerd hebt.
Zeker niet. Nee, ik heb onder andere ook nog een paar boeken gelezen, vooral van Beb Fuik bijvoorbeeld, het kampdagboeken. En ik heb gesproken met de zus van mijn opa, dat is Ans, En ik heb nog meerdere brieven gevonden. En op basis van eigenlijk al die gesprekken en dus ook nog heel veel op internet te vinden, komt een soort rabbit hole van allemaal verhalen over Nederlands-Indië, over die vrouwelijke jappenkampen. Op basis daarvan, eigenlijk van al die informatie, heb ik brieven gevonden, maar ook zelf nog brieven geschreven. Daardoor hopelijk een soort breed beeld gegeven en een realistisch beeld van hoe het in die tijd moet zijn geweest.
Ja, want volgens mij wist ook helemaal niet van hoe jouw overgrootmoeder daar in de Oost was terecht te komen, toch?
Nee, klopt. Nee, ik wist echt helemaal niks over haar eigenlijk. Alleen dat zij de moeder van mijn opa was. Zij hield enorm veel van kaarten. Dus mijn moeder ging vaak met haar klaverjassen. En verder weet ik nog wel dat zij nog wel eens wat stal. Hey. Dus ze zei van, dat vond ik ook heel intrigerend. Ze zei van, mijn opa heeft er vaak nog wel eens op aangesproken van, je moet niet zoveel stelen. Zet die lippenstift, zeg maar, pak die weer terug. En dat komt, en toen zei zij van, ja, ze hebben mij zoveel afgepakt. Ik mag dit gewoon. Ze hebben mij zoveel afgepakt. Ik doe dit.
Dit was eigenlijk gewoon een soort van oorlogstrauma, zeg maar.
Ja, een soort terugpakken, denk ik. Of een soort trauma wat zij ze over is gehouden. Dus,
Nou heb je de podcast ook gemaakt met een doel. En ik hoorde je op een gegeven moment daarin zeggen van, ik wil ook wel graag weten in hoeverre mijn overgrootouders zeg maar fout zijn geweest.
Ja, klopt. Want ja, het is niet zo dat wij hele lieve dingen daar zijn. Dat wij opeens in Indonesië zijn geweest of zo. Dat we daar opeens waren. Nee, we zijn daar, ja, met de VOC hebben we daar contacten gelegd. En we hebben heel veel mooie, goede specerijen weten terug te halen naar Nederland. Maar dat gebeurt niet allemaal zomaar. Ik denk ook dat ik een beetje in een generatie leef van mensen die enorm benieuwd zijn naar het koloniale verleden en naar hoe, wat zijn die zwarte bladzijden en wat staat er precies op die wat zwarte bladzijden? Mm-hmm. Want er is gewoon niet heel veel, we zijn er niet trots op.
Nee, dat, dus, nou ja, ja. Ik denk dat met de kennis van 2023 dat je zeker niet trots hoeft te zijn op wat we daar gepresteerd hebben.
Maar ik denk wel dat het goed is dat we hier meer over te weten komen. En ja. Ik was daar ook gewoon heel nieuwsgierig naar van, ja, wat heeft mijn familie daaraan bijgedragen?
Ben je erachter gekomen trouwens? Denk je van, ik heb een redelijk beeld van hoe ze daar in India geleefd hebben?
Indonesië.
Ja, het huidige Nederlands-Indië, sorry. Ja. Ja.
Nee, niet exact. Want de familie is in ieder geval de ouders van Eldert. En dat is dan de man van Rie. Die Eldert die woonde al eerder in Nederlands-Indië. Die is al veel eerder daar naartoe vertrokken. Dus er lopen ook nog wel lijntjes daarin die ik niet goed weet. En het is ook een beetje wat is fout. Kijk, zij zijn wel onderdeel geweest van het systeem. Ja. Ze hadden wel gewoon een baboe en een kokkie. Maar ik ga daar verder in de podcast niet zeer op in dat ik echt een zoektocht naar maak van, zijn mijn ouders of zit ik in een foute familie? Want ja, ze waren Nederlands, dus dan zit je sowieso al een beetje aan de foute kant.
Ja, oké.
Maar het gaat er niet specifiek om of zij foute of slechte dingen hebben gedaan. Het gaat echt over Rie die daar woont, voor de liefde daar naartoe is gegaan, 3 kinderen krijgt, iets meemaakt, namelijk een oorlog. En dat is dan toevallig wel in een systeem wat dan misschien niet helemaal rechtvaardig is.
Nee.
Maar,
De podcast eindigt eigenlijk met de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Ja, klopt.
De repatriëring naar Nederland.
Ja, de Indonesische Revolutie.
Precies. De uiteindelijke zelfstandigheid in 1949.
Klopt.
Is dat nou ook het eind van jouw verhaal over je overgrootmoeder? Of denk je van, er kon nog wel eens wat meer in de pijplijn zitten?
Ja, er zou nog wel echt wel meer eruit kunnen komen. Er is ook nog wel veel meer gebeurd en heeft Ans ook nog wel veel over verteld. Alleen, ik moest ook keuzes maken.
Ja, dus, logisch.
Dus het is ook gewoon, het eindigt op een bepaalde manier goed, kunnen we zeggen. Maar er zit nog wel een staartje aan. dat wel. Dus ik hoop dat er misschien nog een deel 2 komt. Ik vind dat het, zou heel erg leuk
vind
zijn.
Ik vind het een prachtige cliffhanger. even tot slot over jezelf. Je hebt op je eigen website presenteer je jezelf eigenlijk als het nummer Heroes van David Bowie. Dat, ja. Leg me dat eens uit. Waarom?
Ik ben sowieso gewoon enorm fan van David Bowie. En hij als maker is gewoon super interessant. Hij probeert zich constant te vernieuwen. Dus dat vind ik sowieso heel bijzonder. En Heroes is gewoon een van mijn... Het is denk ik mijn favoriete nummer ook. En ik vind het gewoon heel tof dat het... Ja, er zit heel veel achtergrondverhalen in die je misschien niet meteen ziet of zo. Maar als je er meer informatie over vraagt of in ieder geval opzoekt. Het gaat over het nummer. Hij heeft het in Berlijn geschreven, bijvoorbeeld in de tijden van de Berlijnse muur. Koude oorlog. Weer met oorlog.
Ja, je komt er niet aan.
Nee, ik kom er niet, kom er niet van weg. En het op het eerste gezicht lijkt een super mooi en integrerend nummer. En denk je, wauw, wat tof. Maar er zit ook nog zo'n diepere laag in die ik wel heel tof vind. En die je misschien niet meteen hoort of ziet, denk ik.
Dus, oké. Ik vond het een heel interessant gesprek. Dank je wel daarvoor.
Dank je wel, vond ik
ook. En als cadeautje doen we dan nu het nummer Heroes voor deze boven.
Ik hoop het wel.